Dan wil ik beginnen met u iets uit Gods woord te lezen, broeders en zusters. En dat dient dan meteen ter afsluiting van deze gezegende Bijbelvakantieweek. Romeinen 12. Romeinen 12. Ik begin bij het eerste vers. Er staat, ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, want dat is uw redelijke godsdienst. En wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moet beproeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik in ieder die onder u is, dat hij niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn, maar dat hij wijs zij tot matigheid, gelijk als God een iegelijk de mate des geloofs gedeeld heeft. Want gelijk we in één lichaam vele leden hebben, en de leden alle niet dezelfde werking hebben, alzo zijn wij vele één lichaam in Christus. Maar elkeen zijn we elkanders leden. Hebben er nu verscheidene gaven naar de genade die ons gegeven is. Zo laat ons die gaven besteden. Het zij profetie naar de mate des geloofs. Het zij bediening in het bedienen. Het zij die leert in het leren. Het zij die vermaant in het vermanen. Die uitdeelt in eenvoudigheid. Die een voorstander is in naastigheid. Die barmhartigheid doet in blijmoedigheid. De liefde zij ongeveinsd. Hebt een afkeer van het boze en hangt het goede aan. Hebt elkander hartelijk lief, met broederlijke liefde, met eer de een de ander voorgaande. Wees niet traag in het benaastigen. Wees vurig van geest. Dient de Heere. Verblijf u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking, volhard in het gebed. Tot zover. Nog een vers uit de tweede Korinthebrief. Nee, de eerste Korinthebrief, sorry. Hoofdstuk 15. Eén vers maar. Het laatste vers namelijk. Waar de apostel zegt, zo dan, mijn geliefde broeders, zijt standvastig. Onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heren. Tot zover deze beide schriftplaatsen. We hebben deze week een lange reeks van onderwerpen behandeld. Het is snel omgegaan, maar als je terugkijkt, is er toch geen wat gebeurd. In één week tijd. We zijn zaterdagavond begonnen door elkaar te vertellen wat het woord van God vermag in het leven van hem of haar die gelooft. Het is het zaad van de wedergeboorte. Het is het voedsel voor de gelovigen. Het heeft een reinigende werking, het bad des waters des woords. Het is dat opbouw van ons geloofsleven, want het geloof is uit het gehoor en het gehoor is door het woord Gods. En dat alles is in de loop van deze week bevestigd geworden. Zondagmorgen zijn we samengekomen om met elkaar het avondmaal te vieren en ons te verblijden, te verlustigen in het feit dat wij kinderen van één vader zijn. En we met Johannes uitgeroepen, ziet hoe grote liefde de vader ons gegeven heeft. Namelijk, dat wij kinderen godsgenaamd zullen worden. De bijzondere liefde van de vader voor zijn kinderen. En ook dat is in de loop van de week steeds weer bevestigd geworden. En ik denk dat we ons allen het bewustzijn is hoe groot is die liefde van de Vader wel voor zijn kinderen. Het is nog niet eens geopenbaard wat we zijn zullen. Wat heeft God een wonderbaar plan. Een overweldigend voornemen. Met al zijn kinderen. Toen zijn de verschillende woorden behandeld. We hebben gesproken over het evangelie. Een blijde boodschap. Zowel voor ongelovigen als voor gelovigen. Het evangelie van God. Van zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heere. Dat is het evangelie. Wat gepredikt werd door de apostel Paulus. Het evangelie, een kracht tot behoud voor een ieder die gelooft. Omdat de rechtvaardigheid Gods in hetzelfde geopenbaard wordt. Wat een boodschap. En wat geweldig dat die boodschap ons verkondigd is geworden. Niet alleen het verleden waardoor we behouden geworden zijn. Maar dat het ons ook deze week opnieuw verkondigd werd. En dat we daar zo blij van geworden zijn. Of niet soms. Wel, broeders en zusters. We hebben gesproken over de verschillende aspecten van het heil wat door het evangelie ons deel is geworden. Door het geloof in het evangelie. Gesproken over wedergeboorte. We hebben gesproken over het nieuwe leven als een gevolg van de wedergeboorte. Dat ons tegenwoordig bezit is. We hebben gesproken over rechtvaardigmaking. We hebben gesproken over verzoening. We hebben gesproken over verlossing. We hebben gesproken over vergeving. Wat een geweldige zaken. En zien alle aspecten van één en hetzelfde heil wat ons in Christus Jezus ten deel is gevallen. Wat een zegeningen. Wat een reden om God te danken. Voor de genade geeft God het eeuwige leven in Christus Jezus onze Heer. Want al die zegeningen, zou u kunnen zeggen, zijn belichaamd in de persoon van de verrezen Heer. Onze heiland. Wel, we hebben gesproken, broeders en zusters, over onze hoop en onze verwachting. En onze blik is op de toekomst gevestigd. En we hebben de geweldige lijn gezien hoe het gaat van het oude naar het nieuwe. En dat we de eerstelingen zijn van een nieuwe schepping. En dat onze redding, ons behoud en de genade in ons geschied is een belofte inhoudt voor de hele schepping. Wat een boodschap en dat in deze tijd van afgang. Deze tijd waarin de mensen hopeloos zijn en geen toekomst meer zien. En zelfs ook de jongere generatie eigenlijk geen uitzicht meer heeft. En dat ook duidelijk laat blijken. Geweldig. Wat een zegeningen. Wat een rijkdommen. Je raakt er niet over uitgedacht. En heel vaak hebben we moeten uitroepen misschien in ons binnenste. Of 's avonds als ons de rust te begaven. Heer, hoe groot is uw liefde. En uw genade, welk een vreugde een kind van God te zijn. En dat alles is ons weer eens bevestigd geworden, onderstreept geworden. We hebben oude en nieuwe dingen in de schrift ontdekt en de oude blijven altijd nieuw. Dat is het wonder van de schrift, wonder van het levende en eeuwig blijven woord van God. Waar je het ook aansnijdt, waar je het ook leest, waar je het ook tot je neemt. Het is altijd levend, het is geest en leven. En je werd er nooit ontberoerd onder. Geweldig. Dat alles hebben we met elkaar besproken. Urenlang. Hier in deze zaal. En de week is omgevlogen. En daarnaast hadden we gemeenschap met elkaar. Dat was zelf een geweldige zegen. Velen kenden elkaar van tevoren niet. In begin zat een beetje eraan te kijken. Wie zal dat zijn? En wie is dat? En we vroegen elkaar daarnaar. Maar zo langzaam was we een beetje aan elkaar gewend. En we hebben echt, zonder enige wanklank zou ik haast durven zeggen, hier tezamen als kinderen Gods, als broeders en zusters in onze Heer Jezus Christus, de ware gemeenschap der heiligen beleeft. Dat is altijd een stukje hemel op aarde. Dat is wonderlijk. Zonder enige organisatie. Maar het is geest en leven. De eenheid des geestes hebben we ervaren door de band des vredes. En ook daarvan hebben we genoten. Maar deze week is voorbij. Morgen zijn we thuis. Je zult ongetwijfeld nog eens even terugdenken. En het is als een droom voorbij gegaan. U bent die zorgen even kwijtgeraakt. U bent er even echt helemaal uit geweest. Ook in uw gedachtenleven bent u bezig met een heel andere wereld. Dat was ook de bedoeling. Nou, u komt thuis en u vindt de dingen weer terug zoals u ze achtergelaten hebt. Zorgen. Spanningen die er waren. Verdriet. Moeilijkheden. Ik denk als we elkaar eens zouden vertellen wat voor problemen we hier met elkaar vertegenwoordigen. Dat we nog lang niet klaar waren, we zouden schrikken. Misschien hadden we soms even gelegenheid om elkaar iets toe te vertrouwen. In een vertrouwelijk ogenblik. Dan is er geen sfeer meer. Er worden geen liederen meer aan tafel gezongen. Enkele u zijn helemaal alleen. Weduwen. Alleenstaande mannen. Weduwnaars. Ach, u weet hoe dat is. Je keert in je gezin terug. Zorg voor je kinderen, voor je kleinkinderen. Ook die zijn enkele mij in de loop van deze week toevertrouwd. Wel, broeders en zusters. Was het geweldig dat ook al keren wij terug in onze normale omgeving en het leven weer zijn gewone loop herneemt, zou je kunnen zeggen, dat we weten dat al deze geestelijke zegeningen onveranderd zijn en een geestelijk vermogen zijn waaruit we door het geloof mogen leven. Dat blijft. Onder alle omstandigheden. Nee, wij zien elkaar niet, we leven niet bij de zienlijke dingen. We leven uit het geloof. Het geloof is een bewijs van zaken die men niet ziet. Het geloof steunt op de beloften Gods. En was het geweldig dat die beloften Gods niet afhankelijk zijn van plaats of tijd. Dat die geestelijke zin niet afhankelijk zijn van sfeer of van gevoelens. Maar dat ze een realiteit zijn in het feit dat Christus Jezus leeft. En dat we in hem zijn leven mogen delen. Er zijn nog een andere kant aan de zaak. En dat is eigenlijk het thema wat voor deze avond aangekondigd. Ik alleen maar even wil aanstippen. En wel, dat we ook een verantwoordelijkheid hebben in onze omgeving. Het onderwerp voor vanavond is aangekondigd als dienst. Wel, die dienst die gaat straks weer beginnen. Dienst. Dat wil zeggen, dienen. Een woord dat niet zo erg gewild is in deze wereld, in deze samenleving. Maar het is een woord dat wel bijbels is. Van de Heer Jezus Christus staat geschreven dat de Zoon des Mensen in de wereld gekomen is, niet om gediend te worden, maar om te dienen. En dat hij die het geen roof geacht heeft, Filippenzen 2, Goden even gelijk te zijn, zichzelf vernederd heeft en de gestalte van de dienstknecht heeft aangenomen en de mens is gelijk geworden. Hij kwam om te dienen, niet om te heersen, niet om zich te laten gelden, maar om te dienen. Hij was een knecht, hij was een slaaf. Hij was onderworpen aan de wil van zijn zender. In het Oude Testament in Jesaja 52 lezen wij dat God spreekt over de Messias en zegt, zie mijn knecht. Zie mijn knecht zal verstandig handelen. Mijn knecht. En daar volgt er onmiddellijk Jesaja 53 op. En daar zie je getekend profetisch de lijdende knecht des Heren. Die als een lam ter slachting geleid werd, die stom bleef voor zijn scheerders. Die als hij schold niet wederschold, zegt Petrus, en als hij leed niet dreigde, maar het overgaf aan wie weer rechtvaardig oordeelt. Zie, mijn knecht! En er klinkt een zekere trots, en een heilige trots, dat God wijst op zijn zoon en zegt, zie, mijn knecht! Heeft ooit iemand zo'n knecht gehad? Mijn knecht zal verstandig handelen. En dat verstandig handelen van die knecht des Heren bestond in zijn volmaakte en absolute gehoorzaamheid. Die gehoorzaam is geweest, zegt Filippenzen weer, tot de dood, ja, de dood des kruises. De gehoorzaamheid van de Heer Jezus Christus. En wat het in de praktijk betekende voor hem op aarde, is met geen pen te beschrijven. Voortdurend tegengestaan door mensen die hem zijn roeping en zijn taak betwisten, die zijn missie loochenden, die zijn identiteit niet herkenden, die hem voortdurend tegenspraken. Hij de tegensprekers tegen zich verdragen, zegt de Hebreeënbrief. Om de vreugde die hem voorgesteld was, heeft het kruis verdragen en de schande veracht. Had maar één verlangen, één begeerte om de wil des vaders te doen. En was gehoorzaam tot in de dood. En dat was de vreugde. Mijn knecht. De knecht des Heren. En het feit dat hij de knecht wilde zijn, betekende een lijdensweg. Dat ging door de diepte, dat ging door dood en opstanding. Want daarom heeft God hem uitermate verhoogd. En hem een naam gegeven die boven alle naam is. En waarvoor de buitenwereld het kruis een dwaasheid is en het beeld van de lam verachtelijk is. Mijn broeder en zuster, heeft Gods knecht verstandig gehandeld. Want via het kruis was er de kroon. Via het lijden was er de heerlijkheid. Via de dood was er de opstanding en de verhoging. Voor de wereld een dwaasheid. En voor de goddienstige wereld een ergernis. Maar voor hen die geloven. Een openbaring van goddelijke wijsheid. En God zegt. Zie mijn knecht. Het is wonderbaar om die knecht des Heren te volgen. Tijdens zijn leven op aarde. In de vervulling van zijn dienst. Tot in het uiterste. Knechtsgestalte. Hij kwam niet om gediend te worden, maar om te dienen. Het leven van Christus is een dienend leven. Een leven dat zich uitgiet. Een leven dat zich uitstort. Niet voor zichzelf, maar voor anderen. Hij stierf voor anderen. Hij leeft voor anderen. Hij zoekt zichzelf niet. En, broeders en zusters. We hebben van de week ons verheugd over het feit dat wij weten dat dat leven wat de Heer Jezus Christus geopenbaard heeft en op volmaakte wijze door zijn geloof en gehoorzaamheid God verheerlijkte, dat dat leven ook in ons is. Christus in ons. Zijn leven. Dat is een werkelijkheid. En wat is daarvan de consequentie? Voor de praktijk, want de praktijk die komt morgen. En voor velen is die praktijk al vandaag gekomen door onheilsboodschappen en dergelijke dingen meer. Wel, broeders en zusters, dat betekent dat wanneer we inderdaad ons bewust zijn dat wij een nieuwe schepping geworden zijn, dat het nieuwe leven van Christus in ons is, dat het leven van Christus zich openbaart met dezelfde karaktertrekken en met dezelfde eigenschappen zoals in hem geopenbaard is, namelijk een dienend leven, een knechtsgestalte, dat maar één, met één woord is aan te geven, namelijk gehoorzaamheid. Want de knecht is gehoorzaamheid verschuldigd. We zingen wel in een lied. Uw knecht te zijn is groter ere dan dat ik over de aarde regeer. Ja, wie wil er vandaag nog knecht wezen? Wie wil vandaag nog de karweitjes opnappen? Wie wil vandaag alles over zijn kant laten gaan? Wie wil vandaag en wie is bereid vandaag om zo in gehoorzaamheid aan zijn zender te handelen en daarvoor al het andere terzijde te zetten? Kom, zoiets van, kom ik om, zo kom ik om. Die het kruis verdroeg en de schande verachtte, die alles incasseerde in de zekerheid dat hij was in de weg die zijn vader voor hem gepland had. En in de uitoefening van Gods wil over zijn leven. Trokken ze niets van mensen aan. De profeet zegt, hij stelde zijn aangezicht als een keisteen. Had maar één ding, één begeerte. De wil van de Vader te volbrengen. Knecht te zijn. Wel, een dienstknecht is niet meer dan zijn heer. Hij is, die knecht is nu onze Heer. Dat hebben we beluisterd. Hij is onze Heer. God heeft hem gemaakt tot een Heere en Christus. Hij heerst over ons leven. We hebben aanvaard en geheiligd in ons als onze Heer. En een dienstknecht is niet meer dan zijn Heer. Broeders en zusters. En dat betekent in de praktijk dat ons leven een dienend leven is. We leven niet meer onszelf. Maar ten behoeve van. Want het leven van Christus is altijd ten behoeve van. Hij leefde niet zichzelf. Maar leefde ten behoeve van anderen. En een christen leeft niet voor zichzelf. Hij leeft God. En dat betekent in werkelijkheid dat hij leeft ten behoeve van anderen. Dat hij wil dienen. Dat hij wil uitdelen. Ja. En dan kan geen enkele gelovige zeggen, maar daar ben ik niet toe bekwaam. We hebben gelezen in Romeinen 12 dat de apostel Paulus zegt in het eerste vers, ik zo bid ik u dan, broeders, door de ontferming, o God, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige, gode, welbehagelijke offerande, want dat is uw redelijke eredienst, heb je dienst. Er zijn diensten vervullen. En Paulus zegt, zo bid ik u dan. Paulus zegt niet, Heere God, ik bid u of u deze gelovigen wilt gebruiken tot de kanaal van uw zegen. Nee, de apostel Paulus zegt, ik bid u, broeders. Of beter gezegd, niet Paulus bidt, dat is de Heilige Geest. Die Paulus inspireerde. En door de mond of door de pen van Paulus, deze Romeinen, en over hun hoofd heen ook aan ons, zegt, ik bid u, broeders. De consequentie ligt bij ons. Het is God zelf die ons bidt en zegt, ik bid u. Niet ik gebied u, dat is de wet. Ik bid u, dat is genade. Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods. Wat zijn die ontfermingen Gods? Zal ik het nog eens opnoemen? Wedergeboorte, nieuw leven, rechtvaardigmaking, verzoening, vergeving, verlossing, hoop en gaat u maar door. Dat zijn de ontfermingen Gods. Dat zijn de resultaten van zijn volbracht verlossingswerk. Dat is de genade waarin wij staan. Broeder en zuster. En als al deze dingen uw deel zijn, als ons dat bewust zijn, als we die in het geloof aanvaard hebben, ons hebben toegeëigend, dan zegt de apostel, op grond van deze ontferming, o God, op grond van al deze dingen die ik aan u deed en in u deed, ik bid u dan, broeders, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige, gode, welbehagelijke offerande. Want dat is uw redelijke eredienst. Al deze geweldige zegeningen worden, laat ik het zo mogen zeggen vanavond, lichamelijk, ook in dit lichaam, beleefd en ervaren. Maar wat staat er? Dat gij uw lichaam bestelt. Oh, zeggen mensen, dat lichaam, dat speelt immers geen rol. Dat lichaam is zondig enzovoort. Staat trouwens nergens in de Bijbel. Broeders en zusters. Maar bedenk dat ons lichaam, dat we van de week weer iets beluisterd, een tempel is van de Heilige Geest. En dat Christus door de Heilige Geest woning in ons gemaakt. Dat nieuwe leven wordt in dit sterfelijk lichaam openbaar door de werking van de Heilige Geest. Onze sterfelijke lichamen worden nu reeds levend gemaakt door het openbaren van het nieuwe leven. En dat nieuwe leven is het dienend leven. Dat is geen ik-leven, waar het allemaal draait om je eigen ik, van ik dit, ik zus, ik zo. Dat is wereldgelijkvormigheid. Dat draait allemaal om het eigen ik. Maar het nieuwe leven staat Christus centraal. En van Christus straalt het uit naar buiten. En gelovigen die Christus in zich hebben, zijn gelovigen die wat uitstralen. Zijn gelovigen die de gezindheid van Christus openbaren, zoals de apostel Paulus zegt. Dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was, die zichzelf ontledigde en zich uitgoot ten behoeve van anderen. Die gezindheid, zij ook in u. Het is niet alleen klaar door te zeggen, joh, wat zijn we rijk. Dat bent u, prijs de Heer. Kunt u God nooit genoeg verdanken. Maar die rijkdom, dat geestelijk vermogen, zet zich om in een levenswandel die daarmee correspondeert. Mijn broeder en zuster, door het geloof. Als we werkelijk deze waarheden geloven, niet alleen maar weten en verstandelijk aanvaarden, maar geloven uit ons hart, zal dat blijken uit de praktische openbaring van onze levenswandel. En u kunt oude brieven van Paulus lezen. Deze machtige Romeinenbrief bijvoorbeeld. Met die geweldige uitstalling en openbaring over het evangelie Gods. Van zijn zoon Jezus Christus. Met al de rijkdommen die daarin verborgen liggen. Zodat inderdaad dat zegenlied, dat loflied in Romeinen 8. Waar we vanmorgen mee geëindigd zijn. Van wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Hè? En zegt Paulus, ik ben verzekerd nog dood, nog leven, nog enig ander schepsel. Maar zit het geweldig in elkaar. En dat is ook zo. Het is goed om het te weten, daar moeten we mee beginnen. Dat is leer. Dat is waarheid. Dat is geloofswaarheid. Dat we tot ons eigendom mogen maken. Waarmee we ons vertrouwd mogen maken. Maar dan staat er achteraan, ik bid u, zegt Paulus. De brief is niet afgelopen. Nee, dat gaat beginnen. Ik bid u dan, broeders, door de ontferming Gods. Als al die genade aan jullie bewezen is. Dat gij nu uw lichamen stelt. Tot een levend, heilig, Gode welbehaaglijk offer. Want dat is uw godsdienst. Uw eredienst. Dat is uw redelijke dienst. Dat is het. Wat waar het nu verder, niet alleen op zondag, maar op maandag, maar op elke dag van je leven aankomt. Dat gij uw lichamen stelt tot een levende heilige. En gelovigen die dat nalaten, die dat eenvoudig nalaten, hebben deze waarheden, die ontfermingen Gods, die ons in de eerste 8 hoofdstukken van de Romeinenbrief geopenbaard zijn, die we van de week met elkaar behandeld hebben. Geliefde broeders en zussen, hebben die waarheden niet geloofd en zich niet eigen gemaakt. Want het leek niet. Ik moet er nog iets bij zeggen. Er zijn kinderen Gods die altijd geneigd zijn om de verantwoordelijkheid bij de Heer te leggen. En zeggen, Heer, ik bid u, wilt u mij maar, enzovoort. Wilt u dit, wilt u dat. Maar de Heer legt nu de verantwoordelijkheid bij ons. Op grond van die ontfermingen Gods. Op grond van alles wat aan ons en in ons en voor ons teweeg gebracht is. Mijn broeder en zuster. Kan er maar 1 consequentie zijn, zegt de apostel Paulus. En ik bid u, broeders, dat u dat verstaat. Dat gij uw lichamen stelt, beschikbaar stelt. Presenteert. Overgeeft, hoe je het noemen wilt, komt er verder niet op aan. Dat gij uw lichamen stelt tot een levend, geen slachtoffer. Er is maar 1 slachtoffer de zonde geweest. Maar tot levend, heilig, Gode, welbehaaglijk offer. Want dat is uw redelijke eredienst. En het kan niet anders. Bij het ervaren van zoveel ontfermingen Gods. Dat wij tegen hem zeggen, Heere,
hier ben ik. Zoals alleen wat Paulus zei. Heer, Heer, zei hij tegen Jezus van Nazareth. Toen die hem verscheen zonder werd in Damascus. Heer, zei hij. Wat wilt gij dat ik doen zal? Nou, toen begon het. Toen begon de dienst van Paulus, die zichzelf een slaaf, doulos, een slaaf van Jezus Christus noemde. Een leven van dienstbaarheid. Vanaf het moment dat hij zich moest capituleren, toen de Heer aan hem verscheen en de schellen van de ogen vielen, totdat hij zijn hoofd liet vallen op het schavot, waarschijnlijk, zoals de ongewijde geschiedenis zegt, in Rome. In ieder geval heeft hij zijn leven moeten geven voor de zaak van de Heer. Een leven van dienstbaarheid. Een dienend leven. Waarin Christus openbaar werd. Christus in hem. Hij heeft het beeld van Christus, de gezindheid van Christus geopenbaard. En dat was ook zijn verlangen. En daardoor werd ook zijn leven en zeker is een lijdensweg. Vooral dat lijden bestond daarin dat hij door zijn eigen omgeving niet meer begrepen werd. En zelfs ook niet meer gewaardeerd werd. En hij in het laatst in Timotheus, een van zijn laatste trouwe vrienden, moet zeggen, ze hebben me alle verlaten, ik ben alleen overgebleven. Maar hij zegt, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop beëindigd. Ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid. Die hij mij in die dag zal schenken. Niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Hij was de knecht. En hij wandelde de loopbaan. En hoe die loopbaan mocht zijn en wat mensen ook mochten zeggen. En hoe ze reageerden, deerde hem niet. Hij wist de weg van de Heer te zijn. Hij incasseerde. Hij kon incasseren. Hij wist dat zijn oude mens gekruisigd was. En daarom was hij in staat om te incasseren. En in zekere zin kon over hem heel op alleen als men de eer Gods aantastte. En de eer van de Heer Jezus Christus aantastte. Op een of andere wijze door een valse leer of een valse ideologie. Dan kon deze man niet anders dan zichzelf op een zeker moment zetten. Dat hij zelfs buiten zinnen was. Wanneer het ging om de Heer en om zijn zaak. Maar de zaak van Paulus was niet zo belangrijk. Hij had een dienend leven. Hij was een knecht, een slaaf. Hij had nergens recht op. Hij was de lijfeigene van de Heer Jezus. Met ziel en lichaam behoorde hij de Heer toe. En hij deed wat de Heer hem vroeg. En ervaarde de consequentie. En God weet zijn dienstknechten te belonen. Niet hier, maar straks. Een arbeider van God. Een medearbeider van Christus. En deze apostel die zegt het. Die als geen ander in staat geweest is door Gods genade. Om die geweldige heilswonderen en die heilszegeningen ons te tekenen. Mijn broeder en zuster. En ze ons in te prenten. En dat is van de week ook gebeurd op machtige wijze. Wat hebben we genoten. Ik bid u broeders en zusters. Door de ontferming Gods. Als u dat allemaal bij elkaar telt. En u realiseert dat het allemaal van u is. Dat u een nieuwe schepping bent in Christus. Dat u ontrokken bent aan deze wereld. Dat u vermogens hebt die van nature niet in u aanwezig waren. Mijn broeder en zuster. Om vanaf nu uw lichaam te stellen. Tot een levend, heilig, Gode welbehagelijk offer. U hoeft die lichaam niet te offeren. U mag het alleen maar beschikbaar stellen. Het is de geest van God die in ons woont. Die onze lichamen wil gebruiken om zijn dienst om het werk des Heren te vervullen in deze tijd. De Heer werkt door zijn instrumenten. Christus werkt door de leden van zijn lichaam. En zijn werk hier op aarde wordt volbracht, we hebben dat duidelijk gezien, voor de opbouw van de gemeente enzovoort enzovoort, door gaven die hij zelf in de gemeente gegeven heeft. En het evangelie wordt in deze wereld gepredikt door mensen. Die hun lichamen te beschikken stellen. Die met hun mond spreken. Die met hun handen kunnen arbeiden. Die met hun voeten. Hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen. Die zich helemaal dienstbaar stellen. Zegt Heer, hier ben ik. Gebruik me maar zoals u het wilt dat het gebeuren zal. Ik stel het ter beschikking. Gij zijt de maker, ik ben het leem. U bent de Heer en ik ben het instrument van uw genade. Door de ontfermingen Gods. Wel, dat is de enige juiste consequentie. En weet u, daaraan is vandaag zo ontzaglijk veel behoefte. Niet de mensen die de baas willen zijn. Niet de mensen die de aandacht op zichzelf willen vestigen. Niet door mensen die op een of andere wijze geestelijke carrière willen maken. Niet door mensen die het evangelie misbruiken om er zelf mee in de hoogte te stijgen. Maar mensen die willen dienen. Mensen die knecht willen zijn. Mensen die kunnen incasseren. Mensen die het doel op het oog houden. En die altijd beseffen dat ze slechts slaaf zijn. Slaaf. En dan zeg ik nog eens. Uw liefdedienst, o God, is heerlijk. Zo zegt de lied. Ja, slaaf. Het Oude Testament, ik geloof in het boek Numeri, de tijd ontbreekt me nu, wordt gesproken van de zogenaamde liefdeslaaf. Als een slaaf tot de vrijheid kwam, misschien met het jubeljaar of vrijgekocht werd, of om een of andere reden in de vrijheid kwam, nadat hij jarenlang zijn meester en het gezin van zijn meester gediend had, dan kon het zijn dat die slaaf tegen zijn heer zegt, Heer, ik wil helemaal niet vrij. Ik heb u lief. Ik wil u blijven dienen. Ik heb uw gezin lief. Ik heb uw huis lief. Ik heb uw kinderen lief. Ik wil niet van u scheiden. Ik wil bij u blijven. Een vrijwillige keuze. U bent mijn heer. U bent mijn meester. En ik wil uw slaaf blijven. Dat is een vrije keuze. En dat werd dan bij de wet geregeld. Dan moest de man, deze vrijwillige slaaf, zijn oor leggen aan de post van, de deurpost van het huis van zijn meester. En zijn oor werd met een priem doorboord. Als een uiterlijk kenteken dat deze man zich vrijwillig beschikbaar stelde en lijfeigene werd van zijn meester. Uit liefde. Hij kon niet anders. Hij had een keus gemaakt. Zegt, hier ben ik. U kunt over me beschikken. Hij liet zich het oor doorboren. Dat betekende dat het oor alleen maar wilde luisteren naar de Heer. Dat het oor zich nooit zou laten neigen wat anderen zeiden. Of wat anderen over zijn Heer zouden zeggen. Dat zijn oor gesloten was voor elke invloed van buiten. Maar afgestemd was op het woord en de stem van zijn meester. Zijn stem was muziek in zijn oor. De Heer Jezus, de ware liefdeslaaf. Psalm 40 lezen wij dat de Heer zegt, thans in de Staten, gij hebt mij het oor doorboord. Hier ben ik om uw wil te doen. En hij zei tegen de Satan, de mens zal bij brood alleen niet leven, bij alle woord dat uit de mond Gods uitgaat. Hij liet zich niets influisteren door de duivel of door wie dan ook, maar zijn oor, we hebben het gehoord van de week, lag te luisteren aan wat God tegen hem zei, wat zijn zender hem zei. En deed alleen datgene wat de Vader hem te doen gegeven had. Liefdeslaaf, zie mijn knecht. Wat een knecht. Laat ik zeggen, veracht en de onwaardigste onder de mensen. Zo was dat. Veracht en de onwaardigste onder de mensen. En wat denkt u? Ik kan u de verzekering geven, naarmate het leven van Christus in ons openbaar wordt, worden we in deze wereld steeds meer veracht en als onwaardig beschouwd. En dat kan men die wereld ook niet kwalijk nemen. Broeders en zusters. Ze hebben mij gehaat, zegt de Heer Jezus Johannes 15, ze zullen ook u haten. Ze hebben mij verworpen, ze zullen ook u verworpen. Ze u verwerpen. Een dienst is niet meer dan zijn Heer. Wij delen zijn smaadheid. Het is de apostel Petrus die telkens zegt dat het een eer is, een genade van God. Niet alleen om in hem te geloven, maar ook om voor hem te lijden. Wel, je moet niet denken dat als u straks thuis komt en u gaat het allemaal aan uw mensen vertellen die om u heen zitten. En aan uw familie of zo, of wie dan ook, of aan uw kinderen. Oh, ik heb toch, of aan uw man misschien, of aan uw vrouw. Ik heb zo geweldig genoten. U wilt het kwijt. U bent de boorden vol. En dan krijg je zomaar zo'n koude douche. Je kunt nergens wat aan kwijt. Ze kijken ja, ze snappen er niks van. En dan zit je daar, hè. Je kunt niet eens communiceren, ze snappen er niks van. In je eigen kerk misschien niet eens. Of je gaat naar je dominee of naar je voorganger of hoe die man mag heten. En je komt en zegt, ik heb zo genoten. En ze kijken je aan. Waar heeft hij het nou over? Ik ken dat. Heel begrijpelijk. Broeders en zusters. Dat is iets wat erbij hoort. Als Paulus spreekt over de kracht zijn opstanding, spreekt hij tegelijkertijd over de gemeenschap zijn lijdens. Hoe meer die kracht van de opstanding beleefd en ervaren wordt in een nieuwe levenswandel, hoe meer u bestreden en wordt door mensen die daar echt niet van begrijpen. En dat kunt u niet, want de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die de geest zijn een dwaasheid, zegt de apostel Paulus. Maar, aan de andere kant is het zo, en dat is het geweldige, dat de Heer door zijn genade u en mij gebruiken wil om zijn werk in deze wereld te volbrengen. In ieder met in overeenstemming met de gave die God ons gegeven heeft. Er staat immers in vers 2, wordt niet deze wereld gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed, door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. Een knecht die kan alleen maar beproeven, wat is de wil van mijn meester? En God dienen betekent zijn wil doen. Zijn wil volbrengen. Dat was de spijze van de Heer Jezus die zegt, dat ik doe de wil desgenen die mij gezonden heeft. Dat was zijn eten, zijn drinken, zijn ademhalen. Dat was zijn leven. Knecht. De wil van zijn meester te doen. En wij die vernieuwd zijn door ons denken, dat berustig op al die ontfermingen gods, als dat een feit is, zo wordt veranderd, wordt niet die wereld gelijkvormig. De beginselen van de wereld passen niet in het nieuwe leven te bezitten. Die gelden niet in hemelse gewesten. Daar gelden andere beginselen. En broeder en zuster, die niet gekend zijn in deze wereld. Er gelden andere krachten die bekend zijn in deze wereld. Wordt veranderd van binnenuit door de vernieuwing van uw denken. Opdat gij moogt beproeven wat de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. Dan kun je zo'n totaliteit zien. Wat is Gods wil voor deze tijd, voor deze bedeling waarin we leven. En dan kun je ook in het persoonlijk vlak zien. Wat is de wil van God voor mijn leven. Ja, en dat is de moeite waard. Om die wil van God te ontdekken. Daar moet je wel een hoop voor leren. En laat ik eerlijk zeggen, je vergeet er ook wel eens een ogenblik. Maar het is wonderbaar dat naarmate je met het woord bezig bent en met de dingen van de Heer, dat je ook gaat verstaan wat de wil van de Heer voor jouw leven is. Broeders en zusters. Versta, zegt Paulus tot de Efeziërs, welke de wil des Heren zij. Versta, heb er begrip voor. De wil Gods te doen, niet maar zomaar aan te rommelen. Er zijn vandaag ook een heleboel mensen bezig die denken dat ze bezig zijn aan het werk des Heren. Zoals we lezen in 1 Korinther 5 wat we gelezen hebben. Ten allen tijde overvloedig in het werk des Heren. Maar die niet eens weten waar de Heer vandaag mee bezig is. Die het wel goed bedoelen. Maar er zijn wel meer mensen die het goed bedoelden en toch verkeerd deden. En juist dwars tegen de wil van God ingingen. En zijn werk tegenstonden. Paulus, toen nog Saulus van Tarsen, dacht een gode welgevallig werk te doen. Door de gemeente te vervolgen in Jeruzalem. Totdat de Heer hem tegemoet trad. En zo'n 1000 jaar geleden waren die mensen in Nederland, predikers, die zeiden, God wil het, God wil het. En ze riepen de mensen op tot een kruistocht naar het heilige land. Tot een pelgrimstocht. Om het land te bevrijden. Ze zeiden, God wil het. En 1000 werden misleid. Maar ze gingen met eerlijk en te goede trouwen. Ze hadden er alles voor over. Maar ze hadden niet beproefd welke de goede en volmaakte wil van God zij. Wel, er zijn vandaag veel mensen die met allerlei activiteiten en christelijke arbeid bezig zijn, tussen aanhalingstekens. Maar die nauwelijks weten wat de wil van God voor deze tijd is. En waar het de Heer op te doen is. Mijn broeder en zuster. Nee, Hij is de Heer Wij zijn de knecht. We moeten zijn wil doen. En om zijn wil te kunnen, moeten zijn plannen kennen, zijn voornemens kennen, zijn woord kennen. Moeten luisteren naar hem. En moeten ons stellen onder zijn gezag en onder zijn autoriteit. En luisteren naar wat de geest ons te zeggen heeft. Dat is het. Je kunt het misschien het liefde voor de zaak van de Heer aan allerlei activiteiten met de beste bedoelingen wijden. Maar dat geen moet beproeven welke de goede en volmaakte wil van God zij. Want zegt u de genade die mij gegeven is, zegt in ieder die onder u is, dat er niet wijs zij behoeven hetgeen me behoort wijs te zijn. Dat wil zeggen dat er niet eigenwijs zijn. Tweede plaats wil dat zeggen dat je je niet op een terrein begeeft wat de Heer je niet toebedeeld heeft. Dat je niet aan een werk begint wat de Heer niet je toegedacht heeft. Dat je niet boven je krachten uitgaat. Dat je je houdt aan de gave en aan datgene wat de Heer je toevertrouwd heeft. Dat is belangrijk. Want één ding is duidelijk. De gemeente is een werkgemeenschap. Is een organisme. Alle leden van de lichaam hebben een functie. Ze worden gecontroleerd door het ene hoofd. En ze hebben één doel op het oog. Ze zijn aan één werk bezig. Maar de leden hebben een verschillende taak. Gelukkig wel. Taken, functie die elkaar aanvullen. Zelfs zo aanvullen dat de een de ander niet kan missen. Paulus zei denk op de 12... De hand kan er niet zonder de voet stellen. En kan hij zeggen, ik heb u niet van nodig. Ze mogen allemaal, en ze dienen allemaal te functioneren in het geheel. Onder leiding van het hoofd. En in harmonie met elkaar. De Heer is dezelfde, is één Heer. Maar de taken zijn verschillend. Je hoeft niet hetzelfde te doen als ik. En ik hoef niet hetzelfde te doen als een ander. En als je denkt dat wat ik doe of wat u meent te moeten doen, dat dat het enige juiste is en dat het andere niet belangrijk is, dan vergissen we ons. We kunnen niet zeggen, we hebben elkaar niet van nodig. Integendeel, we hebben elkaar wel van nodig. We zijn geen eenlingen, we zijn geen enkelingen. We zijn niet van elkaar los, we zijn aan elkaar verbonden. Zelfs zo aan elkaar verbonden dat een nauwere band niet eens mogelijk is. De meest innige band die er bestaat tussen ons en Christus. En tussen, daardoor ook tussen ons onderling in Christus. En broeder en zuster, een nauwere band is niet denkbaar. Wel. En dat mag functioneren als één lichaam. Onder leiding van één hoofd. En elk doet in overeenstemming met de genade die God elk persoonlijk heeft toevertrouwd. Dat staat er. En dat is verschillend. Vers 4. Want gelijk we in één lichaam vele leden hebben. En alle leden niet dezelfde werking hebben. Gelukkig niet. Alleen hebben die dezelfde werking. De leden van het lichaam hebben allemaal een andere werking. Maar het is tenslotte geleid door één leven. Door één hoofd. En zo de leden van het lichaam van Christus hebben niet allemaal dezelfde werking. Maar het wordt wel geleid door één en dezelfde geest. Onder de heerschappij van het ene hoofd. En als een ieder de gemeenschap met de Heer onderhoudt, dan komt er ook geen disharmonie. Ja, dat is allemaal zo duidelijk. In de praktijk blijkt dat helemaal niet zo duidelijk te wezen. In de praktijk lijkt het heel anders te wezen. Denk maar aan de Korinthiërs waar we van de week over gehad hebben. Zelfs in die dagen waren er mensen die zeiden, ik ben van Paulus en ik ben van Apollos. En ik ben van dit en ik ben van dat. Enzovoort. Dat komt misschien vandaag nooit meer voor, maar toen in ieder geval wel. Broeders en zusters. Maar laat me eerlijk wezen. Wat zijn we gauw geneigd om het oog niet meer te hebben op de Heer. Maar op mensen, op broeders. En Paulus was een geweldige broeder. Ik wou dat ik mijn kende bij wijze van spreken. Maar ik ken hem een groot deel door het woord wat hij geschreven heeft. En we kunnen er alle dagen, we zijn van de week ook voortdurend mee bezig geweest. Maar wat is het geweldig om aan zijn voeten te zitten. En die apostel was ook een goede broeder. Een heel andere als de apostel Paulus. Hij heeft geen brieven geschreven. Maar de apostel Paulus waardeert hem. De werkingen zijn anders. Er kan geen jaloezie, er kan geen naïver bestaan. Dat is onzin. Mijn ene hand kan de jaloers zijn op die andere hand. Nee, als de geest van God heerschappij over ons leven heeft. Als inderdaad onze lichamen hem ter beschikking stellen. En hij het voor het zeggen heeft. In u en in mijn leven. En het leven als in dienst legt en dienst maakt. Dan moet ik u zeggen, dat is daar een wonderbare harmonie. En hoe dichter de gemeenschap met de Heer, hoe nauwer gemeenschap met elkaar. En buiten hem hebben we geen gemeenschap. Wel staat er, alzo zijn wij velen, wij zijn velen, één lichaam in Christus. Maar elk één zijn de elkaars leden. Hier wordt niet gezegd dat de leden van hem zijn, maar we zijn ook elkaars leden. Hij heeft ons nodig. Een hoofd zonder lichaam kan niet functioneren. En broeder en zuster. Maar het ene lid kan nog niet buiten het andere. We zijn elkaars lid. We zijn van elkaar. Dat is dat geweldig. We zijn van elkaar in Christus. Samengevoegd. Op een wonderbaarlijke wijze. Als levende stenen. Als leden van het lichaam. Als een heilige tempel. Als een heilige priesterdom. En noemt u maar op. We horen samen. En ook samen één werkgemeenschap. En alles onder leiding van het ene hoofd. Dat is het instrument, zou je kunnen zeggen, waardoor God zichzelf in deze wereld openbaart. Dat is het instrument waardoor Christus zijn werk in deze wereld doet. En waar een lichaam is immers voor openbaring van het leven. En zo is ook het lichaam van Christus, het instrument waarin hij zichzelf openbaart en zich zichtbaar maakt in deze wereld. En dan staat er, hebben er nu verscheidene gaven. Naar de genade die ons gegeven is. Niemand hoeft jaloers te zijn op de gaven van een ander. En de een hoeft niet prat te zijn en trots te zijn op de gaven die hij ontvangen heeft. Het is allemaal genade. Het is louter genade. En als het geen genade is, het eigen werk heeft geen enkele waarde. Het is genade. Paul was het goed bewust dat die geweldige bediening die je van de Heer ontvangen had. En broeder en zuster. Dat louter genade was. Het was een uitverkoren vat naar de soevereine genade van God. En hadden heel wat mensen wel moeite mee om dat te accepteren. En Paulus kreeg niet de kans om zich te beroemen daarop. Want we weten wat hem overkomen is. Het is niet altijd met de mens gesproken een zegen als je uitverkoren bent. Israël is een uitverkoren volk. Ik heb eens een Jood horen zeggen, waren maar niet uitverkoren. Nou, wat ze beleefd hebben. En Paulus was een uitverkoren vat. En als je de menselijke kant beoordeelt, dan zeg je, was die maar niet uitverkoren. Maar Paulus weet beter. Hij zegt, we hebben ze morgen gehoord dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan hem geopenbaard zou worden. In dat licht gezien was het een moeite waard. Wel, zo laat ons die gaven besteden. Er zijn verscheidene gaven. Laat ons die gaven besteden. Het zij profetie naar de mate is. Ik ga niet allemaal uitleggen wat het allemaal betekent. Maar het gaat erom dat wij de gaven die de Heer ons toevertrouwd heeft ook besteden. Dat we daar wat mee gaan doen. Dat we beseffen dat we in de bediening staan. En dat de Heer u gebruiken kan zoals u bent. En u daartoe de bekwaamheden en de mogelijkheden als een lid van het lichaam van Christus gegeven heeft. Broeders en zusters. U hoeft geen minderwaardigheidsgevoel te hebben. U hoeft niet te denken zoals hij het doet of zoals zij het doet, kan ik het niet. Als u in de Heer, in de gemeenschap van de Heer leeft. En uw lichaam stelt tot een levend, heilig, God welbehagen offerande. Dan kan ik u zeggen, dan zal uw leven een dienstbaar leven zijn. Dan kan hij het gebruiken. Dat is de geest van God die ons gebruikt. Broeders en zusters. En dan zal de werkelijke vruchten, de werkelijke resultaten eenmaal in de eeuwigheid geopenbaard worden. Alleen, wij moeten waakzaam blijven. Ik bid u dan, broeders. Door de ontferming van God, dat gij uw lichamen stelt. Heer, hier ben ik. Heer, ik ben bereid om te doen wat u wilt. Ik moet er nog iets bij zeggen. Er zijn kinderen Gods die altijd geneigd zijn om de verantwoordelijkheid bij de Heer te leggen. En zeggen, Heer, ik bid u, wilt u mij maar, enzovoort. Wilt u dit, wilt u dat. Maar de Heer legt nu de verantwoordelijkheid bij ons. Op grond van die ontferming, o Gods. Op grond van alles wat aan ons en in ons en voor ons teweeg gebracht is. Mijn broeder en zuster, kan er maar één consequentie zijn, zegt apostel Paulus. En ik bid u, broeders, dat u dat verstaat. Dat gij uw lichamen stelt, beschikbaar stelt. Presenteert, overgeeft, hoe je het noemen wilt, komt er verder niet op aan. Dat gij uw lichamen stelt tot een levend, geen slachtoffer. Het is maar één slachtoffer de zonde geweest. Maar tot levend, heilig, gode, welbehagelijk offer. Want dat is uw redelijke eredienst. En het kan niet anders. Bij het ervaren van zoveel ontferming van Gods. Dat wij tegen hem zeggen, Heere, hier ben ik. Zoals een wat Paulus zei. Heer, Heer, zei hij tegen Jezus van Nazareth. Toen die hem verscheen zullen werden in Damascus. Heer, zei hij. Wat wilt gij dat ik doen zal? Nou, toen begon het. Toen begon de dienst van Paulus, die zichzelf een slaaf, doulos, een slaaf van Jezus Christus noemde. Een leven van dienstbaarheid. Vanaf het moment dat hij zich moest capituleren, toen de Heer aan hem verscheen en de schellen van de ogen vielen, totdat hij zijn hoofd liet vallen op het schavot, waarschijnlijk zoals de ongewijde geschiedenis zegt, in Rome. In ieder geval heeft hij zijn leven moeten geven voor de zaak van de Heer. Een leven van dienstbaarheid. Een dienend leven. Waarin Christus openbaar werd. Christus in hem. Hij heeft het beeld van Christus, de gezindheid van Christus geopenbaard. En dat was ook zijn verlangen. En daardoor werd ook zijn leven en zeker is een lijdensweg. Vooral dat lijden bestond daarin dat hij door zijn eigen omgeving niet meer begrepen werd. En zelfs ook niet meer gewaardeerd werd. En hij in het laatst in Timotheus, een van zijn laatste trouwe vrienden, moet zeggen, ze hebben me alle verlaten, ik ben alleen overgebleven. Maar hij zegt, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop beëindigd. Ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, die hij mij in die dag zal schenken. Alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Hij was de knecht. En hij wandelde de loopbaan. En hoe die loopbaan mocht zijn en wat mensen ook mochten zeggen en hoe ze reageerden, deerde hij niet. Hij wist de weg van de Heer te zijn. Hij incasseerde. Hij kon incasseren. Hij wist dat zijn oude mens gekruisigd was. En daarom was hij in staat om te incasseren. En in zekere zin kwam over hem heel op alleen als men de eer Gods aantastte. En de eer van de Heere Jezus Christus aantastte. Op een of andere wijze door een valse leer of een valse ideologie. Dan kon deze man niet anders dan zichzelf op een zeker moment zetten. Dat hij zelf buiten zinnen was. Wanneer het ging om de Heer en om zijn zaak. Maar de zaak van Paulus was niet zo belangrijk. Had een dienend leven. Hij was een knecht, een slaaf. Had nergens recht op. Hij was de lijfeigene van de Heer Jezus. Met ziel en lichaam behoorde hij de Heer toe. En hij deed wat de Heer hem vroeg. En ervaarde de consequentie. En God deed zijn dienstrechten te belonen. Niet hier, maar straks. Een arbeider van God. Een medearbeider van Christus. En deze apostel die zegt het. Die als geen ander in staat geweest is door Gods genade om die geweldige heilswonderen en die heilszegeningen ons te tekenen, mijn broeder en zuster, en ze ons in te prenten. En dat is van de week ook gebeurd op machtige wijze. Wat hebben genoten. Ik bid u, broeders en zusters, door de ontferming van Gods, als u dat allemaal bij elkaar telt en u realiseert dat het allemaal van u is, dat u een nieuwe schepping bent in Christus, dat u ontrokken bent aan deze wereld. Dat u vermogens hebt die van nature niet in u aanwezig waren. Mijn broeder en zuster. om waar nu uw lichaam te stellen tot een levend, heilig, Gode welbehagelijk offer. U hoeft uw lichaam niet te offeren. U mag het alleen maar beschikbaar stellen. Het is de geest van God die in ons woont, die onze lichamen wil gebruiken om zijn dienst, om het werk des Heren te vervullen in deze tijd. De Heer werkt door zijn instrumenten. Christus werkt door de leden van zijn lichaam. En zijn werk hier op aarde wordt volbracht, we hebben dat duidelijk gezien, voor de opbouw van de gemeente, enzovoort, enzovoort, door gaven die hij zelf in de gemeente gegeven heeft. En het evangelie wordt in deze wereld gepredikt door mensen die hun lichamen te beschikken stellen, die met een mond spreken, die met hun handen kunnen arbeiden, die met hun voeten, hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen, die zich helemaal dienstbaar stellen. Zegt, Heer, hier ben ik, gebruik me maar zoals u het wilt, dat het gebeuren zal. Ik stel het ter beschikking. Gij zijt de maker, ik ben het leem. U bent de Heer en ik ben het instrument van uw genade. Door de ontfermingen Gods. Wel, dat is de enige juiste consequentie. En weet u, daaraan is vandaag zo ontzaglijk veel behoefte. Niet de mensen die de baas willen zijn. Niet de mensen die de aandacht op zichzelf willen vestigen. Niet de mensen die op een of andere wijze geestelijke carrière willen maken. Niet de mensen die het evangelie misbruiken om er zelf mee in de hoogte te stijgen. Maar de mensen die willen dienen. Mensen die knecht willen zijn. Mensen die kunnen incasseren. De mensen die het doel op het oog houden. En die altijd beseffen dat ze slechts slaaf zijn. Slaaf. En dan zeg ik nog eens. Uw liefdedienst, o God, is heerlijk. Zo zegt de lied. Ja, slaaf. Het Oude Testament, ik geloof in het boek Numeri, de tijd ontbreekt me nu, wordt gesproken van de zogenaamde liefdeslaaf. Als een slaaf tot de vrijheid kwam, misschien met het jubeljaar of vrijgekocht werd, of om een of andere reden in de vrijheid kwam, nadat hij jarenlang zijn meester en het gezin van zijn meester gediend had, dan kon het zijn dat die slaaf tegen zijn heer zegt, Heer, ik wil helemaal niet vrij. Ik heb u lief. Ik wil u blijven dienen. Ik heb uw gezin lief. Ik heb uw huis lief. Ik heb uw kinderen lief. Ik wil niet van u scheiden. Ik wil bij u blijven. Een vrijwillige keuze. U bent mijn heer. U bent mijn meester. En ik wil uw slaaf blijven. Dat is een vrije keuze. En dat werd dan bij de wet geregeld. Dan moest de man, deze vrijwillige slaaf, zijn oor leggen aan de post van, de deurpost van het huis van zijn meester. En zijn oor werd met een priem doorboord. Als een uiterlijk kenteken dat deze man zich vrijwillig beschikbaar stelde en lijfeigene werd van zijn meester. Uit liefde. Hij kon niet anders. Hij had een keus gemaakt. Hier ben ik. U kunt over me beschikken. Hij liet zich het oor doorboren. Dat betekende dat het oor alleen maar wilde luisteren naar de Heer. Dat het oor zich nooit zou laten neigen wat anderen zeiden. Of wat anderen over zijn Heer zouden zeggen. Dat zijn oor gesloten was voor elke invloed van buiten. Maar afgestemd was op het woord en de stem van zijn meester. Zijn stem was muziek. In zijn oor. De Heer Jezus de ware liefdeslaaf. Psalm 40 lezen wij dat de Heer zegt, thans in de Staten, gij hebt mij het oor doorboord. Hier ben ik om uw wil te doen. En hij zei tegen de Satan, de mens zal bij brood alleen het leven, bij alle woord dat uit de mond Gods uitgaat. Hij liet zich niets influisteren door de duivel of door wie dan ook, maar zijn oor, we hebben het gehoord van de week, lag te luisteren aan wat God tegen hem zei, wat zijn zender hem zei, en deed alleen datgene wat de Vader hem te doen gegeven had. Een liefdeslaaf, zie mijn knecht. Wat een knecht. Laat ik zeggen, veracht en de onwaardigste onder de mensen. Zo was dat. Veracht en de onwaardigste onder de mensen. En wat denkt u?
kan u de verzekering geven, naarmate het leven van Christus in ons openbaar wordt, worden we in deze wereld steeds meer veracht en als onwaardig beschouwd. En dat kan men die wereld ook niet kwalijk nemen. Broeders en zusters. Ze hebben mij gehaat, zegt de Heer Jezus Johannes 15, ze zullen ook u haten. Ze hebben mij verworpen, ze zullen ook u verworpen. Ze u verwerpen. Een dienst is niet meer dan zijn Heer. Wij delen zijn smaadheid. En dus de apostel Peter die dat telkens zegt, dat het een eer is, een genade van God. Niet alleen om in hem te geloven, maar ook om voor hem te lijden. Nou, je moet niet denken dat als u straks thuis komt en u gaat het allemaal aan uw mensen vertellen, die om u heen zitten en aan uw familie of zo, of wie er ook, of aan uw kinderen. Hoi, ik heb toch, of aan uw man misschien, of aan uw vrouw. Ik heb zo geweldig genoten. U wilt het kwijt, u bent de woorden vol. En dan krijg je soms zo'n koude douche, je kunt nergens wat aan kwijt. Ze kijken ja, ze snappen er niks van. En dan zit je daar, hè. Je kunt niet eens communiceren, ze snappen er niks van. In je eigen kerk misschien niet eens. Of je gaat naar je dominee of naar je voorganger of hoe die man mag eten. En je komt en zegt, ik heb zo genoten. En ze kijken je aan. Waar heeft hij het nou over? Ik ken dat. Heel begrijpelijk. Broeders en zusters. Dat is iets wat erbij hoort. Als Paulus spreekt over de kracht zijn opstanding, spreekt hij tegelijkertijd over de gemeenschap zijn lijdens. Hoe meer die kracht van de opstanding beleefd en ervaren wordt in een nieuwe levenswandel, hoe meer u bestreden en wordt door mensen die daar echt niet van begrijpen. En dat kunt u niet van. De natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die de geest is. Ze zijn een dwaasheid, zegt de apostel Paulus. Maar, aan de andere kant is het zo, en dat is het geweldige, dat de Heer door zijn genade u en mij gebruiken wil om zijn werk in deze wereld te volbrengen. In ieder met overeenstemming met de gave die God ons gegeven heeft. Er staat immers in vers 2, wordt niet deze wereld gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed, door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. Een knecht die kan alleen maar beproeven, wat is de wil van mijn meester? En God dienen betekent zijn wil doen. Zijn wil volbrengen. Dat was de spijze van de Heer Jezus die zegt, dat ik doe de wil desgenen die mij gezonden heeft. Dat was zijn eten, zijn drinken, zijn ademhalen. Dat was zijn leven. Knecht. De wil van zijn meester te doen. En wij die vernieuwd zijn door ons denken. Dat berustig op al die ontfermingen Gods. Als dat een feit is. Zo wordt veranderd. Wordt niet die wereld gelijkvormig. De beginselen van de wereld passen niet. In het nieuwe leven te bezitten. Die gelden niet in hemelse gewesten. Daar gelden andere beginselen. Mijn broeder en zuster. Die niet gekend zijn in deze wereld. Daar gelden andere krachten. Die bekend zijn in deze wereld. Wordt veranderd van binnenuit. Door de vernieuwing van uw denken. Opdat gij mogen proeven. Wat de goede en wel behagelijke en volmaakte wil van God zij. Dan kun je zo'n totaliteit zien. Wat is Gods wil voor deze tijd. Voor deze bedeling waarin we leven. En dan kun je ook in het persoonlijk vlak zien. Wat is de wil van God voor mijn leven. Ja, en dat is de moeite waard. Om die wil van God te ontdekken. Daar moet je wel een hoop voor leren. En laat ik eerlijk zeggen. Je vergeet er ook wel eens een ogenblik. Maar het is wonderbaar. Dat naarmate je met het woord bezig bent. En met de dingen van de Heer. Dat je ook gaat verstaan wat de wil van de Heer voor jouw leven is. Broeders en zusters. Versta, zegt Paulus tot de Efeziërs, welke de wil des Heren zij. Versta, heb het begrip voor. De wil Gods te doen, niet meer zomaar aan te rommelen. Er zijn vandaag ook een heleboel mensen bezig die denken dat ze bezig zijn aan het werk des Heren. Zoals we lezen in 1 Korinther 5 wat we gelezen hebben. Ten allen tijde overvloedig in het werk des Heren. Maar die niet eens weten waar de Heer vandaag mee bezig is.
die het wel goed bedoelen. Maar er zijn wel meer mensen die het goed bedoelden en toch verkeerd deden. En juist dwars tegen de wil van God ingingen. En zijn werk tegenstonden. Paulus, toen nog Saulus van Tarsen, dacht een gode welgevallig werk te doen door de gemeente te vervolgen in Jeruzalem. Totdat de Heer hem tegemoet trad. En zo'n 1000 jaar geleden waren die mensen in Nederland predikers die zeiden, God wil het, God wil het. En ze riepen de mensen op tot een kruistocht naar het heilige land. Tot een pelgrimstocht. Om het land te bevrijden. Ze zeiden, God wil het. En duizenden werden mislaat. Maar ze gingen met eerlijk en te goede trouwen, zat er alles voor over. Maar ze hadden niet beproefd welke de goede en volmaakte wil van God zij. Wel, er zijn vandaag veel mensen die met allerlei activiteiten en christelijke arbeid bezig zijn, tussen aanhalingstekens. Maar die nauwelijks weten wat de wil van God voor deze tijd is. En waar het de Heer om te doen is. Mijn broeder en zuster. Nee, Hij is de Heer. Wij zijn de knecht. We moeten zijn wil doen. En om zijn wil te kunnen, moeten we zijn plannen kennen, zijn voornemens kennen, zijn woord kennen. Moeten we luisteren naar Hem. En moeten we ons stellen onder zijn gezag en onder zijn autoriteit. En luisteren naar wat de Geest ons te zeggen heeft. Dat is het. Je kunt het, misschien het liefde voor de zaak van de Heer, ja, aan allerlei activiteiten met de beste bedoelingen wijden. Maar dat je moet beproeven welke de goede en volmaakte wil van God zij. Want zegt u de genade die mij gegeven is, zegt in ieder die onder u is, dat er niet wijs zij behoeven hetgeen me behoort wijs te zijn. Dat wil zeggen dat niet eigen wijs zijn. Tweede plaats wil dat zeggen dat je je niet op een terrein begeeft wat de Heer je niet toebedeeld heeft. Dat je niet aan een werk begint wat de Heer niet je toegedacht heeft. Dat je niet boven je krachten uitgaat. Dat je je houdt aan de gave en aan datgene wat de Heer je toevertrouwd heeft. Dat is belangrijk. Want één ding is duidelijk. De gemeente is een werkgemeenschap. Is een organisme. Alle leden van het lichaam hebben een functie. Ze worden gecontroleerd door het ene hoofd. En ze hebben één doel op het oog. Ze zijn aan één werk bezig. Maar de leden hebben een verschillende taak. Gelukkig wel. Taken, functie die elkaar aanvullen. Zelfs zo aanvullen dat de een de ander niet kan missen. Paulus zei denk op de 12, de hand kan er niet zonder de voet stellen. En kan hij zeggen, ik heb u niet van nodig. Ze mogen allemaal, en ze dienen allemaal te functioneren in het geheel, onder leiding van het hoofd en in harmonie met elkaar. De Heer is dezelfde, dus één Heer. De taken zijn verschillend. Je hoeft niet hetzelfde te doen als ik. En ik hoef niet hetzelfde te doen als een ander. En als je denkt dat wat ik doe of wat u meent te moeten doen, dat dat het enige juiste is en dat het andere niet belangrijk is, dan vergissen we ons. We kunnen niet zeggen, we hebben elkaar niet van nodig. Integendeel, we hebben elkaar wel van nodig. We zijn geen eenlingen, we zijn geen enkelingen. We zijn niet van elkaar los, we zijn aan elkaar verbonden. Zelfs zo in elkaar verbonden dat een nauwere band niet eens mogelijk is. De meest innige band die er bestaat tussen ons en Christus. En tussen, daardoor ook tussen ons onderling in Christus. Mijn broeder en zuster, een nauwere band is niet denkbaar. Wel. En dat mag functioneren als één lichaam. Onder leiding van één hoofd. En elk doet in overeenstemming met de genade die God elk persoonlijk heeft toevertrouwd. Dat staat er. En dat is verschillend. Vers 4. Want gelijk we in één lichaam vele leden hebben. En alle leden niet dezelfde werking hebben. Gelukkig niet. Alleen hebben die dezelfde werking. De leden van het lichaam allemaal een andere werking. Maar het is tenslotte geleid door één leven. Door één hoofd. En zo de leden van het lichaam van Christus hebben niet allemaal dezelfde werking. Maar het wordt wel geleid door één en dezelfde geest.
onder heerschappij van het ene hoofd. En als een ieder de gemeenschap met de Heer onderhoudt, dan komt er ook geen disharmonie. Ja, dat is allemaal zo duidelijk.
In de praktijk blijkt dat helemaal niet zo duidelijk te wezen.
In de praktijk lijkt het heel anders te wezen. Denk maar aan de Korintiërs waar we van de week over gehad hebben. Zelfs in die dagen waren er mensen die zeiden, ik ben van Paulus en ik ben van Apollos. En ik ben van dit en ik ben van dat. Enzovoort. Dat komt misschien vandaag nooit meer voor, maar toen in ieder geval wel. Broeders en zusters. Maar laat me eerlijk wezen. Wat zijn we gauw geneigd om het oog niet meer te hebben op de Heer. Maar op mensen, op broeders. En Paulus was een geweldige broeder. Ik wou er een kende bewijs van spreken, maar ik ken hem een groot deel door het woord wat hij geschreven heeft. En we kunnen er alle dagen, we zijn de week ook voortdurend mee bezig geweest. Maar wat is het geweldig om aan zijn voeten te zitten. En die apostel was ook een goede broeder, heel anders als de apostel Paulus. Hij heeft geen brieven geschreven. Maar de apostel Paulus waardeert hem. De werkingen zijn anders. Er kan geen jaloezie, er kan geen naijver bestaan. Dat is onzin. Mijn ene hand kan de jaloers zijn op die andere hand. Nee, als de geest van God heerschappij over ons leven heeft. Als we inderdaad onze lichamen hem ter beschikking stellen. En hij het voor het zeggen heeft. In u en in mijn leven. En het leven als in dienst legt en dienst magerde. Dan moet ik u zeggen, dat is daar een wonderbare harmonie. En hoe dichter de gemeenschap met de Heer, hoe nauwer gemeenschap met elkaar. En buiten hem hebben we geen gemeenschap. Wel staat er, alzo zijn wij velen, wij zijn velen, één lichaam in Christus. Maar elk één zijn de elkaars leden. Hier wordt niet gezegd dat de leden van hem zijn, maar dat zijn ook elkaars leden. Hij heeft ons nodig. Een hoofd zonder lichaam kan niet functioneren. En broeder en zuster. Maar het ene lid kan er niet buiten het andere. We zijn elkaar. We zijn van elkaar. Dat is dat geweldig. We zijn van elkaar in Christus. Samengevoegd. Op een wonderbaarlijke wijze. Als levende stenen. Als leden van een lichaam. Als een heilige tempel. Als een heilig priesterdom. En noemt u maar op. We horen samen. En ook samen één werkgemeenschap. En alles onder leiding van het ene hoofd. Dat is het instrument, zou je kunnen zeggen, waardoor God zichzelf in deze wereld openbaart. Dat is het instrument waardoor Christus zijn werk in deze wereld doet en waar een lichaam is immers voor openbaring van het leven. En zo is ook het lichaam van Christus het instrument waarin hij zichzelf openbaart en zich zichtbaar maakt in deze wereld. En dan staat er, hebben er nu verscheidene gaven. Naar de genade die ons gegeven is. Niemand hoeft jaloers te zijn op de gaven van een ander. En de een hoeft niet prat te zijn en trots te zijn op de gaven die hij ontvangen heeft. Het is allemaal genade. Het is louter genade. Maar als geen genade is, het eigen werk heeft geen enkele waarde. Het is genade. Paulus was het goed bewust dat die geweldige bediening die hij van de Heer ontvangen had. En broeder en zuster. Dat louter genade was. Het was een uitverkoren vat naar de soevereine genade van God. En hadden heel wat mensen wel moeite mee om dat te accepteren. En Paulus kreeg niet de kans om zich te beroemen daarop. Want we weten wat hem overkomen is. Het is niet altijd met de mens gesproken een zegen als je uitverkoren bent. Jezus was een uitverkoren volk. Ik heb eens een Jood horen zeggen, waren maar niet uitverkoren. Na wat ze beleefd hebben. En Paulus was een uitverkoren vat. En als je het menselijk kan beoordeelt, dan zeg je, was hij maar niet uitverkoren. Maar Paulus weet beter. Hij zegt, we hebben vanmorgen gehoord dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan hem geopenbaard zal worden. In dat licht gezien was het een moeite waard. Wel, zo laat ons die gaven besteden. Er zijn verscheidene gaven. Laat ons die gaven besteden. Het zij proef het zien naar de mate van. Ik ga niet allemaal uitleggen wat het allemaal betekent. Maar het betekent, het gaat erom dat wij de gaven die de Heer ons toevertrouwd heeft ook besteden. Dat we daar wat mee gaan doen. Dat we beseffen dat we in de bediening staan. En dat de Heer u gebruiken kan zoals u bent. En u daartoe de bekwaamheden en de mogelijkheden als een lid van het lichaam van Christus gegeven heeft. Broeders en zusters, u hoeft geen minderwaardigheidsgevoel te hebben. U hoeft niet te denken zoals hij het doet, zoals zij het doet, kan ik het niet. Als u in de Heer, in de gemeenschap van de Heer leeft en uw lichaam stelt tot een levend, heilig, God welbehagen offer aan de, dan kan ik u zeggen, dan zal uw leven een dienstbaar leven zijn. Dan kan hij het gebruiken. Dat is de geest van God die ons gebruikt. Broeders en zusters. En dan zal de werkelijke vruchten, de werkelijke resultaten eenmaal in de eeuwigheid geopenbaard worden. Alleen wij moeten waakzaam blijven. Ik bid u dan, broeders, door de ontferming van God, dat gij uw lichamen stelt. Heer, hier ben ik. Heer, ik ben bereid om te doen wat u wilt. En dat kan maar zo zijn dat als je morgen thuis bent, dat er iemand u weggestuurd wordt, waar je helemaal niet op gerekend had, en waar je zomaar een wortel kwijt kunt. En dat je nergens anders ineens voor een omstandigheid geplaatst wordt, en zegt, Heer, is het dat nou? En dan kan het precies dat het juist dat is. En dan kan het best wezen dat u langs een weg van lijden beproeven gaat. En zegt, maar dat kan toch helemaal niet? Want dat is precies de weg die de Heer voor u op het oog heeft. En het is wonderbaar in afhankelijkheid van hem die weg te ontdekken. En te ervaren ook in dat opzicht dat alle dingen moeten medewerken te goede. Oh, broeders en zusters, stel uzelf beschikbaar. Geef u over. Onderwerp u aan de wil Gods. Bedenk dat u niet meer van uzelf bent. U bent zijn eigendom. Hij heeft recht op heel uw leven. U alleen behoor ik nu. Dan zeggen we, Heer, zoals de Samuel in het Oude Testament zei, spreek, Heer, uw knecht hoort. Dat beschikbaar stellen. Wel? En dan mag u zeker zijn van de zee. Wel, broeders en zusters, en dan staat er het zij die vermaant in het vermanen en die uitdeelt in eenvoudigheid. Dat zijn allemaal activiteiten, werkzaamheden van de gaven die de Heer in de gemeente gelegd heeft, verdeeld onder zijn leden gelijk hij wil. We hebben zelf geen inspraak in gehad, geen keuze gehad. De Heer heeft mijn weg gekozen, ik heb niet gekozen. Hij heeft mijn weg gekozen. En ik had maar te gehoorzamen. Dat ging soms erg makkelijk. En soms was het ook althans voor het vlees, ontzaggelijk moeilijk. Ik zou de hele verhalen van kunnen, dat doe ik niet, we hebben u eraan. Maar broeders en zusters, te weten en zijn weg te zijn. Dat is de vreugde van je leven. Te beproeven welke de goede en volmaakte wil van God is. Al lijkt hij ons ook nog zo onvolmaakt en zo onvolkomen. Al kunnen wij de einde niet bij elkaar krijgen. Al kunnen wij het niet begrijpen. De Heere kent degene die de zijnde zijn. En de Heer alleen kent de weg der rechtvaardigen, zegt Psalm 1. Hij kent de weg. En het is een avontuur, een geloofsavontuur, om die weg te ontdekken en in gehoorzaamheid te gaan. Dan wordt je leven een boeiend leven. Een zinvol leven. Wat? Een leven dat waarde heeft voor de eeuwigheid. Want die de wil Gods doet, zegt de apostel Johannes. Die blijft in der eeuwigheid. Dat wil zeggen, dat heeft waarde, heeft eeuwigheidswaarde. En daar gaat het immers om. Niet dit leven, maar het gaat om dat wat eeuwigheidswaarde heeft. En die de wil Gods doet, blijft in de eeuwigheid. De wereld gaat voorbij met haar begeerlijkheden. De oude schepping verdwijnt. Die wil God doet. Dat geeft je leven inhoud. Dan is het niet ijdel. Is niet te vergeefs. Is als het lijden niet te vergeefs. Is ook je moeite die je soms hebt. Niet te vergeefs. Een van de ergste dingen is, broeders en zusters, als je tot ontdekking komt lijkt mij voor een natuurlijk mens dat zijn leven vergeefs geweest is, voor niets geweest is, ijdel geweest is. Zonder zin. En de meesten zien ook de zin van dat leven niet. En inderdaad, het natuurlijk leven heeft ook geen zin. Het is leeg. Er is ijdelheid. En er zijn al duizenden die erachter gekomen zijn. Maar niet de oplossing weten. Niet het antwoord weten. Omdat er niet gepredikt is. En broeder en zuster, u weet het antwoord. En uw leven is niet meer ijdel. Uw leven heeft zin en inhoud. Het heeft een doel. Het heeft een uitzicht. En de dingen die overkomen, alle dingen in de gemeenschap met de Heer. Die naar zijn voornemen groepen, die hem lief hebben. Mijn broeder, alle dingen moeten medewerken ten goede. U zult u verbazen hoe God de gewoonde en de kleine dingen zelfs in uw leven gebruikt en gebruikt heeft om zijn doel te bereiken. Dan is er niets wat er kan zijn wat zinloos is. En ook uw beproeving en ook uw eenzaamheid soms. En ook uw niet begrepen worden en ook uw aanvechtingen van buitenaf die soms zo moeilijk te verwerken zijn. En broeder en zuster, het is niet nutteloos. Het heeft nut, het heeft voordeel. En ik kan het niet verklaren. Er zijn heel wat dingen die ik niet in mijn leven verklaren kan, tot op de huidige dag. Ik snap er soms echt geen bied van. Ik zeg, Heer, waarom nou zo? Maar één ding weet ik. Als ik in de wil van God ben, als ik me bewust ben dat ik op zijn weg ben, dan laat ik wat mensen zeggen en wat ik zelf soms denk of begeer of wens terzij, dat speelt geen rol. Ik ga beproeven welke de goede en wel behagelijke en volmaakte wil worden. Ik ga mijn leven toetsen aan wat Gods woord zegt. En ik gehoorzaam daaraan, want geloof betekent gehoorzamen. Broeders, ze zeggen hetzelfde. Geloven is horen en horen is gehoorzamen. Dat is een houding, een levenshouding. En dat is een knecht, dat is een knecht gedaan. Een knecht gehoorzaamt. Zonder mopperen, zonder memoreren. Zonder op de rest achter te geven. Hij is gehoorzaam. Dat deed de Heer. Gehoorzaam tot de dood. Ja, de dood des kruises. Hij had zijn weg ontdekt in het woord. En hij ging die weg. Hij nam zijn kruis op. En ging de weg die de Vader hem gepland had. Mijn knecht zal verstandig handelen, Jesaja 52. Hij zal verhoogd worden en verheven. En God heeft hem uitermate verhoogd. En straks zal eens de hele schepping zien hoe verstandig de knecht, de leidende knecht des Heren, gehandeld heeft door te gehoorzamen tot de dood. Dwaasheid voor de wereld. Dan zal blijken dat het lam, en een lam heeft geen betekenis in deze wereld. Hier is het kwestie van kracht, van energie, van met de ellebogen werken. Je wegbanen en je laten gelden enzovoort. Mijn broeder en zuster. Maar de grootste held is hij die kan incasseren. Die de lamsgestalte openbaren kan. De gezindheid van Christus. Die als je gescholden werd, niet wederschuld. Zonde van de tijd. Als je leed niet dreigde, ze laat me kletsen. Ze kweten de weg van de Heer te zijn. Is het zonde van de tijd die je eraan besteedt om te proberen dat te achterhalen. Mijn broeder en zuster. Als je jezelf beproefd hebt aan het woord van God, je getest hebt aan wat God zegt en onder controle stelt van de Heilige Geest die in je woont. Wel, heb dan maar lakker mensen. Ga dan maar rustig door. Doe je toch nooit goed. Broeders en zusters. Gehoorzaamheid. En natuurlijk heb je de neiging om je te verdedigen. Jezelf erover op te winden. Voor zoveel onrecht enzovoort. Als er één reden had om zich op te winden, dan was het de Heer Jezus. Maar als hij gescholden werd, schold hij niet terug. Als hij leed, dan dreigde niet. Hè? En hij liet allemaal over zich gaan. En dat vinden mensen zwakte. Dat vinden mensen lafheid.
Maar het is de gezindheid van Christus. En het is het lam dat op de troon zit. Het is het lam dat getriomfeerd heeft. Het is hij die eenmaal zweeg. Bij alles wat hem aangedaan werd. Door wie God straks spreekt. Als hij komt in majesteit en heerlijkheid. En broeders en zusters. Die gezindheid zij in u. Het welk ook in Christus Jezus was. Die zichzelf vernederd heeft. En denk je erom. U bent niet op aarde dat iedereen voor u buigt. En er zijn mensen die zeggen van. Ik ervaar zo weinig liefde. En dat, als ze altijd dezelfde hoor. Die zeggen. En broeders en zijn zo liefdeloos. En voelen zich tekort gedaan. En de vraag altijd maar. Wat geef je dan zelf voor liefde? Als je echt lief hebt. Dan vraag je niks terug. Want dat is het volgende vers. Dat ik wil ophouden. De liefde is ongeveinsd. De liefde is ongeveinsd. Ongeveinsde liefde. Ja, dat is niet iets wat je zomaar op straat kunt vinden. Ongeveinsde liefde. Ik heb wel mensen gekend die tegen me gezegd hebben. Broeder Hanen, want ik heb u hartelijk lief. Ja, en als ik ze vandaag tegen kan lopen, ze een straatje voor me om. Of ze kennen me niet meer. Want het zal waarschijnlijk wel komen dat ik een tegengevallen ben. Maar ik ben niet anders geworden. Ik ben dezelfde gebleven. Maar misschien is het verkeerd beoordeeld. Maar die liefde was niet ongeveinsd. Dat was voor een bepaalde tijd. En toen het wat anders was, of toen zij wat anders zagen, of toen ik hen tegenviel, weet ik wat. Toen was het over. Zo gaat het vaak, hè. En broeders, hebt elkander hart dat lief. Och, wat komt daar weinig van terecht. Vooral als op onze teentjes gebracht zijn. Die gezindheid, zei je nu. Waarom leidt gij niet liever schade? Zegt de apostel Paulus. Als je dan met de zaak van de Heer kunt dienen. Als we werkelijk geloven dat we met Christus gekruisigd zijn, gestorven, begraven, dat die oude mens terzijde gezet is. Als we het werkelijk geloven, zullen we niet reageren als we onze hoogmoedige teentjes trappen. Mijn broeder en zuster, de vrucht van de geest is zachtmoedigheid, is langmoedigheid, is liefde, is goede tierenheid. Ik zeg nog eens, dat is niet geduld in deze wereld. Maar dat is het beeld van Christus. En als wij zeggen, maak mij een beeld van u, zo vol van ootmoed, liefde en trouw, maak mij een beeld van u. Het is de geest van God die dat leven van Christus, de gezindheid van Christus, in ons openbaart. Ik zeg nog eens, en die gezindheid is een gezindheid van liefde, van dienen, van zelfverloochening, van overgave. Die niet zichzelf zoekt, de liefde zoekt zichzelf niet. In Korinthe 13. Dan heb je de kenmerken van goddelijke liefde. Ze bedekt alle dingen. Ze gelooft alle dingen. Ze hoopt alle dingen. Ze verdraagt alle dingen. Maar zoekt zichzelf niet. Maar liefde heeft altijd het oog op de ander. Desnoods ten koste van jezelf. Nog even, dat kan ik niet opbrengen. Zo zit ik niet in elkaar van nature. Wat een wonder van Gods genade is. Door de ontferming van Gods. Aan mij bewezen. En door de vernieuwing van het denken. Mijn broeder en zuster, vlug voort een nieuwe levenshouding en een nieuwe levenswandel. En dat is het wat God wil openbaren worden. Ik bid u, broeders, door de ontfermingen Gods, dat u uw lichaam bestelt tot een levende, heilige, gode, welbehagelijk offer. Dat is uw redelijke eredienst. En laat ik nog sluiten met de woorden die ik het laatst gelezen heb. In 1 Korinthe 15. 1 Korinthe 15. Waar de apostel Paulus ook dat geweldige hoofdstuk over die opstanding en al wat ermee samenvalt en samenhangt. Broeders en zusters. En dan begint ook weer met zo'n lofprijzing. Hè? Daar staat het. De vers 56, 1 Korinthe 15. Maar de prikkel des doods is de zonde. En de kracht der zonde de wet. Maar God is dank die ons de overwinning geeft. Door onze Heere Jezus Christus. En dat is de uitroep naar alles wat hij hier in 1 Korinthe 15 naar voren gebracht heeft. Over de opstanding van Christus. En de nieuwe schepping. Enzovoort, enzovoort. En dan zegt hij. Zodan. Dat consequentie weer. Zo dan, mijn geliefde broeders. En daar komt de praktijk. Zijt standvastig. Blijf staan op het fundament. En dan staat er onbeweeglijk. Laat je er niet van afbrengen. En ik kan morgen er wel dingen zijn die tracht je
te bewegen. Ik gebruik dat woord zomaar even als je in Nederland staat. Die trachten je te bewegen. Om je van je standpunt af te brengen. Van uit je positie te halen. Je die rijkdom en die zegen te opnemen. En je aan de twijfel te brengen. Of weet ik wat. Maar er zijn genoeg factoren in het leven die wat dat betreft bedreigen. Maar is dat zo dan, geliefde broeders. Als je dat dan bedenkt. Dat je een geliefde broeder bent. Dat je een kind van God bent. Dat de ontferming van God je deel geworden zijn. Dat je behouden bent voor de eeuwigheid. Dat je een overwinnaar bent. Meer dan overwinnaar bent. Mijn broeder en zuster. Wel, blijf standvastig ook. Al zijn anderen om je heen die het je dreigen te ontnemen. Onbewegelijk. Altijd overvloedig. Niet zo'n beetje. Altijd, niet zo nu en dan. Altijd overvloedig. Zijnde in het werk van de Heer. Overvloedig. Met voorzichtigheid. Niet wijs boven jezelf. Met tact. Met leidzaamheid. En broeder en zuster. Maar overvloedig. En dat overvloedig zijn, dat kan ook betekenen dat je kunt luisteren. Dat je kunt dienen. Dat je je mond eens een keer kunt houden. Dat je niet meer er alles naar uitkraamt als je bij je man of bij je vrouw of bij je kinderen thuis komt. Om het eens even kwijt te kunnen waar ze op het moment er helemaal niet aan toe zijn. Maar mijn broeder en zuster, dat betekent in afhankelijkheid van de Heer. Je beschikbaar stellen, opdat je op het juiste moment dat kunt doen en dat kunt zeggen. Die gelegenheden, die kansen die hij je geeft. Als die weet, je hoeft het niet aan te twijfelen, dat uw arbeid niet ijdel is. In de Heer, niet ijdel. De wereld is ijdelheid. En al die arbeid van de wereld, politiek en filantropisch of weet ik wat. Of christelijk, of hoe het noemen wil. Het is ijdel. Het gaat voorbij. Het is zonde van de tijd die men eraan besteed heeft. Met allerbeste bedoelingen, mijn broeder en zuster. Maar laat ons overvloedig zijn in het werk des Heren. En we proeven wat de volmaakte wil van God zij. En dat kunnen we alleen. Als we door de vernieuwing van ons denken. Niet weer een gelijkvormigheid. En zullen we overvloedig zijn in het werk des Heren als die weet. Dat uw arbeid, jawel, arbeid hoor, arbeid, komt niet vanzelf. Arbeid, het is vaak een zwoegen, het is vaak een ploegen brotsen. En je moet niet denken, als je met de geestelijke dingen bezig bent, dat het allemaal even gemakkelijk gaat. Dus uw arbeid in de Heer, hoe dan ook. Welke gave de Heer u gegeven heeft, niet ijdel is in de Heer. Het zal mijn grote vreugde zijn. En dat is de begeerte van het hart. Als ik straks voor mijn Heer zal mogen staan. En hij mijn arbeid zal beoordelen. Uit zijn mond te mogen vernemen. Welaan. Gij goede en getrouwe slaaf. Over weinig zijt gij getrouw geweest. Over veel zal ik u zetten. Als ik die goedkeuring van mijn meester mag hebben. Wiens eigendom ik ben, zegt Paulus, en die ik dien. Zal dat mijn hemel dan zijn? En dat is het einde, broeders en zusters. Nu komt het erop aan. Nu moet u aan het woord. Nu mag u beginnen. Het is niet afgelopen. Maar gaat beginnen. Je mag er opnieuw beginnen. Mooi is dat. Het begin. Ik bid u, zegt Paulus, stel uw lichaam beschikbaar. Want dat is uw redelijke dienst. Dan gaat het beginnen. Wat we hier beleefd hebben, gaat er nu uitwerken. Echt waar, hoor. Echt waar, u hoeft er niet bang voor te zijn. Het gaat gebeuren. Misschien anders dan u denkt. Maar uw arbeid is niet ijdel in de Heere. Maar de Heer vraagt wel overgave. Gehoorzaamheid. Beschikbaar stellen. En luisteren. En beproef. Wat de goede en volmaakte wil van God in uw leven is. Amen.